Naar 2 Thessalonicense 2 gaan wij weer, waar wij ons vorige keer uitgebreid hebben beziggehouden met wat naar mijn gevoel de meest omstreden tekst is van deze brief, van dit hoofdstuk. De gemeente wordt weggenomen, daarna wordt de ongerechtige openbaar en dat zal zijn in de 70ste week van Daniël. Dat kan ik u ook heel makkelijk laten zien, want voor dit soort doeleinden hebben we ook heel eenvoudige profetieën in de Bijbel staan, die dan weer worden weggeredeneerd door degenen die de waarheid niet lief hebben, doordat er gezegd wordt, ja, maar dit is allemaal symboliek. Het telt niet mee. We vinden het wel goed als God spreekt, maar dat mag je niet via typen doen, want dan luisteren wij niet naar. Men schrijft God voor hoe hij zal spreken. En is zich niet eens bewust dat ook in de communicatie tussen mensen, typologie, beelden zal ik maar zeggen, analogieën, een zeer belangrijke rol spelen. Bij ons in het Westen iets minder zal ik maar zeggen dan in de rest van de wereld, met name in de Oosterse wereld. Maar vooruit dan maar weer, hè. Men redeneert dat weg. Maar goed, dat kan ik niet helpen. En in ieder geval is mijn schuld niet. Maar ik kan u wel even meenemen naar Openbaring 6, naar deze waarschuwing. En intussen vertel ik u maar dat het niet mijn bedoeling is om lelijk te doen tegen anderen, maar wel om enige afstand te nemen, uit te zoomen. Dikwijls wordt ingezoomd op één tekst en op woorden enzovoort. Dat doe ik soms ook. Maar ik vestig uw aandacht op dat ik net zo goed uitzoom. Dat wil zeggen, afstand nemen, overzicht hebben enzovoorts. Zien hoe de dingen in elkaar grijpen en dat soort zaken meer. En als je dat doet, dan weet je ook hoe het komt dat soms ingezoomd wordt en één zo'n vers of een woord verdraaid wordt opdat het iets anders zal gaan betekenen enzovoort. Waarom dat gebeurt? Maar men zou zich die dingen bewust zijn. Nou goed, Openbaring 6. Daar gaat het spel op de wagen. Dat is niet het goede woord, maar ik vind het een aardige uitdrukking. Die ligt bij mij een beetje bovenop, ik weet niet waarom. Gates los. Dat gaat het beginnen, zeg maar. Hè? Dat weet u toch, hè? Openbaring 1 maken we kennis met de opgestaan en verheerlijkte Christus, de koning en hoge priester. In Openbaring 2 en 3, let op wat ik nou zeg, dat doe ik niet vaak zo snel. Hè? Openbaring 2 en 3 wordt ons uiteengezet hoe het gaat in de dagen sinds de opstanding en sinds de verheerlijkte koning en hoge priester. Dat wil zeggen de dagen der verborgenheid. Vandaar dat het ook op verborgen wijze ons voorgesteld wordt in de vorm van brieven. Ook niks bijzonders aan, in de vorm van brieven. Dat is een literaire vorm, waarbij je niet hoeft af te vragen aan wie is de brief gericht. Dat is er niet de bedoeling van. Vele boeken volgeschreven in de vorm van brieven. Dat is een literaire vorm. Dat is hoofdstuk 2 en 3. Dan krijgen we hoofdstuk 4 en 5, waar wij het lam zien op de troon, samen met de gemeente rondom hem verzameld. Sommigen zien dat niet, maar dat komt omdat ze niet weten wat de gemeente voor een ding is. Dat is ook mijn vaste uitdrukking van jaren. Later heb ik dat wat afgezwakt en ik heb besloten om het gewoon maar weer gewoon te zeggen. Kijk, als je niet weet dat de gemeente een volk is van koningen en priesters, verzameld rondom de ene koning en priester, aan wiens heerschappij en heerlijkheid en gerecht oordeel wij deel zouden hebben, dan als je dat niet weet, herken je in de 24 oudsten rond de troon in Openbaring 4 en 5, dus de gemeente niet. En dan kan je daarna raden. Maar ik heb daar niet de minste twijfel over. En niet op grond van argumenten uit Openbaring 4 en 5. Maar op grond van dat wij weten wat de gemeente voor een ding is. Staat trouwens in Daniël 7 al beschreven. Hè? Daar komt de oude van dagen, wiens haar was als witte wol en wat het maar was ook alweer. En het gericht zette zich, staat er dan. Want er stonden tronen. En toen kwam de oude vandaag en het gericht zette zich. Voor wie die ene troon is, weten wij, maar voor wie zijn die andere tronen? Nou, het zijn 10.000 maal duizenden en 10.000 maal tienduizenden, staat er. En het gericht zette zich. Wie zijn die lui? Nou ja, dat moet je weten. Nee, niet als je nooit verder gelezen hebt dan van Genesis tot Daniel 7. Maar wel als je het Nieuwe Testament ook gelezen hebt. Hè? Dat is dus de gemeente. En dan ben je in Openbaring 4 en 5. Daar heb je de troon. Er staan 24 tronen omheen. Wat stelt dat dan voor? Dat is niet zo moeilijk. De 24 oudsten, eerstelingen met een ander woord. Dat is de gemeente. Kortom, wat je beschreven vindt is de positie van Christus en de gemeente in heerlijkheid. Vermoedelijk dus in een situatie na de opname van de gemeente. Hoewel dat er weinig mee van doen heeft, want we hebben die positie sowieso als gemeentecollectief. Nou, en nadat dat gezien is, gaat het beginnen. Wat namelijk, wel, de openbaring van dat koninkrijk van Christus en zijn gemeente uiteraard. Dat volk van koningen en priesters, dat genoemd was in Openbaring 1 reeds. Hè? Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Openbaring 1 vers 9. Nou goed, en dat gaat dan beginnen. Dat is Openbaring 6 vers 1. Daar begint het. En wat staat er dan? En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. Ja, het was ook het eerste, want later komt het tweede zegel en het derde zegel en het vierde zegel. Hè. Dus ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had, of zegel nummer 1 geopend had. Ik hoorde een uit de vier dieren zeggen als stem van een donderslag, kom eens kijken, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard en die erop zat had een boog en hem is een kroon gegeven en hij ging uit overwinnende en opdat hij overwonnen. En hij deed het en het gelukte wel. Maar dat staat hier niet, hè? Maar dat staat in Daniel al, hè? En als je niet weet wat dat voorstelt, oké, dat geeft niks, zeg ik tegenwoordig, dan lees je gewoon verder. Maar je houdt het in gedachten, je weet niet wat het voorstelt. Toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit dat rood was. En dien die erop zat, werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. En als je het meteen met deze klemtoon leest, om de vrede te nemen van de aarde. Dan weet je dus meteen wat die ruiter op dat witte paard uit vers 2 voorstelt. Vrede dus. De vrede te nemen van de aarde. Als je helemaal unbiased bent, hoe heet zoiets. Hè? Als je helemaal onbevooroordeeld bent, dan moet je omvallen van de vrede nemen van de aarde. Sinds wanneer is er vrede dan? Welke vrede? Het is toch altijd oorlogen, geruchten van oorlogen. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en nog eens het einde niet. Er zijn maar een begin der smarten, Matthäus 24. Hoezo vrede nemen van de aarde? Het is op zich een wonder dat er vrede is. Zodat die kan worden weggenomen van de aarde. En je bent meteen waar je wezen moet. Je bent namelijk meteen in Daniel 9. In tweede instantie ook in Daniel 7, Daniel 8. Dan wel 1 Thessalonicenzen 5. Je bent bij wanneer zij zullen zeggen het is vrede en geen gevaar. Dat is 1 Thessalonicenzen 5 dus, waaruit ik nu citeer. Zal een haastig verderf hen overkomen. Waar ben je dus? Nou ja, in vers 4 ben je in het midden van de 70ste week van Daniel. En wat die vrede betreft, uit vers 2, ja, dat ben je dus in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En dus het verhaal begint hier aan het begin van, of bij het aanbreken van de 70ste week van Daniel. Nou ja, daar zitten we al bijna 2000 jaar op te wachten dus, hè. Je leest Daniel 9, 7 weken en 62 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad enzovoorts. En dan kom je in vers 26 en dan begint nog die 70ste week van Daniel, niet? Dan zit je dus ook op te wachten daar en dan kom je in vers 27 en dan staat en hij zal met de velen een verbond sluiten. En dan, zo letterlijk is het niet vertaald, maar dat is wel wat er staat. Hè. Hij zal met de velen een verbond sluiten en dan weet je, dit is vrede dus. Maar in het midden der week, gruwel der verwoesting, afval. Je weet precies waar je zit en bij het lezen van Openbaring 6 ook. Je weet precies waar je zit. En je weet dus hoe het in elkaar steekt. Wanneer verschijnt die mens der wetteloosheid, die zoon des verderfs? Nou ja, bij het begin van de 70ste week van Daniel. En hij veroorzaakt vrede. Via tekenen en wonderen der leugen en dat soort dingen meer. Tekenen en wonderen willen de mensen toch? Ja, die zullen ze krijgen. En daardoor verleid worden. Dat lezen we straks weer in 2 Thessalonicenzen 2. En anders hier in Openbaring 13, waar dat wat uitgebreider besproken wordt. Zeer uitgebreid, verhoudingsgewijs eigenlijk. Maar goed, daar ga ik nou niet op in. Maar als u nog even blijft bij Openbaring 6, het is niet zo moeilijk, hè. In vers 2, het eerste paard en het eerste zegel, ontstaat vrede. En dan gaat het fout. Vers 4, tweede zegel, het rode paard, die neemt de vrede van de aarde of van het land. Want dat kan net zo goed, hoor. Eretz. En dat ze elkaar zouden doden en hem werd een groot zwaard gegeven. En toen, een zwaard dus. Dat wil zeggen, dat is oorlog. Nee, sinds onheugelijke tijden binnen de Bijbel en buiten de Bijbel wordt het woord zwaard gebruikt ter aanduiding van oorlog. Dat is overdrachtelijk, ja. Wie het zwaard hanteert zal door het zwaard sterven. Dat is heus niet slechts letterlijk bedoeld, hoor. En dan vers 5, en toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde die zeggen, kom en zie. En dan blijkt er honger te zijn, uitgebeeld via een weegschaal. De dingen zijn schaars geworden. Er worden minutieus uitgewogen. En bovendien blijkt de prijs voor wat er nog over is erg hoog. Dat is vers 6. En dan in vers 7, toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde die zei, kom en zie, en ik zag en ziet een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en het dodenrijk, hel, volgde hem na. Hoe je dat kunt zien, weet ik ook niet, ik zou het niet kunnen uittekenen. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde der aarde of des lands, met zwaard. Die hadden we al, dat was uit vers 4. En met honger, dat woord stond er niet, maar dat is interpretatie van vers 5 en 6. Zwaard, honger en met de dood. En dat woord stond er weer wel, dat is in vers 8. Dus paard nummer 2, 3 en 4, dat is zwaard, honger en dood. Want dat staat in vers 8. Dat is haastig verderf. En aangezien je in de 70ste week van Daniel bent, strekt dit dus niet verder, tenzij anders smelt, maar strekt het dus niet verder dan uw volk en uw heilige stad. Dat wil zeggen, het gaat over de Joodse staat en stad. De staat Israël en Jeruzalem. Daar gaat dit gebeuren. En dat is de complete beschrijving van de 70ste week van Daniel. Daarna vind je vermelding van slachtoffers. Dat wil zeggen, dat is niet het goede woord natuurlijk, eigenlijk, zeker niet binnen Bijbels verband. Maar vind je onder het vijfde zegel melding van het feit dat er inderdaad in die dagen en in die plaats dus ook, dat wil zeggen in onder uw volk en uw heilige stad, van Daniel 9 vers 24, dat er zijn die, omdat ze gelovigen waren en daar blijk van gaven, gedood werden. Dat noemen wij martelaren uit de grote verdrukking. Maar het zijn de martelaren uit de 70ste week van Daniel dus, hè? De tweede helft in het bijzonder daarvan. Die voorlopig nog even niet uit de dood zullen opstaan, later wel. Maar dat vind ik nu helemaal buiten de orde. En dan kom je bij het zesde zegel, dat is vers 12. En ziet, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt en dat soort dingen meer. En dan weet je precies waar je bent, nog steeds. Want deze gebeurtenissen, verduistering van zon, maan en sterren, populair gezegd, markeren het einde van de 70ste week van Daniel en de verschijning van de Heer officieel op de Olijfberg. En dat is het begin van zijn toekomst, dat wil zeggen zijn aanwezigheid. Dat is Matthäus 24. Terstond na de verdrukking van die dagen, 1260 dagen, de verkorte dagen, de dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, sterren zullen van de hemel vallen. Staat precies hetzelfde. En dan zal aan de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Enzovoorts. En dan vind je verwijzing naar andere profetieën. Zacharia 14, Zacharia 12 in het bijzonder. En dan nog zo wat profetieën, maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat er maar om dat je, als je Openbaring 6 leest, zou je dat ogenblikkelijk moeten herkennen. Je weet wat er vooraf ging. Dus dat valt vanzelf op zijn plek. Dat is geen enkel probleem. Nou, dat is mijn hele punt. Wanneer zal die ongerechtige geopenbaard worden? Wanneer zal die figuur komen die met verleiding van tekenen en wonderen en dat soort dingen vrede zal brengen op de aarde, althans aanvankelijk? Daarna wordt het oorlog gewoon heel verschrikkelijk. Wordt het verdrukking, benauwdheid heet het ook. Hoedanig er niet is geweest vanaf dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. Onder diezelfde figuur. Het is de duivel. Antichrist, hoe je hem maar noemt nu, want zo nauwkeurig ga ik daar nou even niet op in. Maar waar het over gaat is niet zo moeilijk. En vorige keer heb ik u geloof ik aan het eind van de ochtend even meegenomen naar Openbaring 12, als ik me goed herinner. Openbaring 12, dat was dat verhaal over die vrouw die baarde een mannelijke zoon uit vers 5, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Dat is de uitspraak in vers 5 ontleend aan Psalm 2 vers 9... die daar van toepassing was op de Heer Jezus Christus, maar die hier van toepassing gebracht wordt op heel de gemeente feitelijk. Die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, en haar kind, haar zoon, werd weggerukt. Dus het woord van voor opnemen uit 1 Thessalonicenzen 4, opgenomen, weggerukt, met kracht weggenomen. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Tot de troon. Daar heb je van doen met de gemeente uiteraard. En dan gaat het meteen verder. Eerst met die vrouw. Namelijk, en de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar ze een plaats had haar van God bereid. Dat wil zeggen, dat gebeurt in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Als het vrede wordt. Maar juist dat is reden tot vluchten. En is vast iemand die nou denkt, maar in Matthäus 24 staat toch dat men vluchten moet als die gruwel der verwoesting staat in de heilige plaats. En dan zeg ik, ja, dat staat daar ook. Maar wat daar in werkelijkheid staat, lees hem nog maar 5 keer, is dat je dan eigenlijk niet meer kunt vluchten. Als je dan nog vluchten wil, ja, als je dan nog vluchten wil, ben je te laat. Nou ja, daar staat een grote haast, bid dat die vlucht niet geschiet op de Sabbat. En je bedakkers komen niet af om eerst weer zijn huizen binnen te gaan om wat weg te nemen. Hoeveel tijd neemt dat? Je huis binnen gaan, even wat wegnemen nog. Een paar seconden. Er staat niet doen, want je bent te laat. Dat wil zeggen, dat is de allerlaatste vluchtmogelijkheid. Je had eerder weg moeten wezen. En zo herken je het dan ook in Openbaring 12. Nee, de reden daarvoor lijkt me duidelijk. In het midden van die 70ste week wordt die gruwel der verwoesting, dat beeld opgericht. En kennelijk gaan de grenzen dicht. Het is een actie van geweld. Zoals in de tijd niet alleen voorspeld in Daniël, maar ook gerealiseerd in de dagen van Antiochus Epiphanes. Die de Joodse traditie, het gedurige, de Joodse traditie verbood, de tempel ontheiligde en al dat soort dingen meer. En vervolgens vele Joden omgebracht heeft, maar vooruit, laten we het daar maar verder niet over hebben. Maar dat is wat in de toekomst alsnog gaat gebeuren dus. Dat is wat beschreven wordt. Maar de vrouw vlucht in de woestijn, alwaar zij een plaats had van God bereid. Dat is een verwijzing naar Zacharia 14, omdat daar sprake is van vluchten naar de woestijn, naar een plaats genaamd Azal. En dat betekent zoveel als bereid, gereed, gereserveerd, bepaald, ergens voor bestemd, Azal. Alwaar zij een plaats had van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Waarin dat gelovig overblijfsel dat zich daar in Petra, maar in de gereserveerde plaats verzameld heeft, er wordt daar verzorgd, onderhouden, beschermd, bewaard, uitgetogen uit het diensthuis. Ja, het was niet Egypte, maar het was Jeruzalem, ja. Maar het Jeruzalem dat nu is, is dienstbaar. Gelaten 4. En daar is men uitgevlucht uit het diensthuis en wordt men verzameld in de woestijn en daar zal de Heer voor hen zorgen. Zo gedetailleerd heb ik het van mijn vader nooit gehoord, maar die zei wel, Israël wordt verzameld in de woestijn en dan valt het manna weer uit de hemel en zo. Ik heb er nooit een tekst voor gevonden. Maar het was gewoon gebaseerd op, ze wordt daar gevoed in de woestijn. Nou, wat ligt meer voor de hand dan de analogie, de parallel met de oude geschiedenis, die in de Bijbel zelf wordt aangereikt trouwens, die analogie. De toekomstige redding van Israël wordt vergeleken met de uittocht uit Egypte. Dus ja, het ligt wel voor de hand allemaal. Maar je kunt dat zo volgen. En waar het over gaat is dat die wegrukking van die mannelijke zoon, ik trek het er nou even uit, zo hier in vers 5 en 6, maar dat is binnen het kader van een profetie over een draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En de draak stond voor de vrouw die baren zou opdat hij haar kind zou verslinden. En dan wordt die zoon geboren, maar die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Vandaar weggerukt. Voor het naderende gevaar. Voor die draak zal ik maar zeggen. Nou, we weten, het kind wordt weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw vlucht in de woestijn, waarmee meteen de complete 70ste week van Daniël beschreven wordt. In de eerste helft vluchten naar de woestijn, in de tweede helft niet, maar dan wordt men... Wie in de woestijn is, wordt daar bewaard enzovoort. Nou wil je nog weten hoe het verder gaat met die draak. Met die 7 hoofden en 10 hoornen. U weet wie dat is toch? Nou ja, het is de duivel. Maar daarmee tegelijkertijd uiteraard zijn rijk. Het is de koning. Maar als de Bijbel spreekt over een koning, gaat het net zo goed over zijn koninkrijk. Dat weten we ook allemaal. Want wij allemaal weten dat het gouden hoofd van het beeld van Nebukadnezar uit Daniël 2 een beeld is van het Babylonische Rijk. Dat daarna gevolgd wordt door het zilver van het Medo-Persische Rijk en het koper van het Griekse Rijk. Maar als Daniël de droom uitlegt aan Nebukadnezar, zegt hij niet dat gouden hoofd is het Babylonische Rijk, maar hij zegt dat zijt gij, o koning. Want de Bijbel maakt geen onderscheid tussen de koning en zijn rijk. De koning is het rijk. Dat zijn wij kwijtgeraakt bij democraten, maar van oudsher is dat altijd zo geweest. De koning is het rijk. Op zijn minst de personificatie daarvan. De koning zelf is een metafoor voor heel zijn rijk eigenlijk. En zo is het hier ook. Die draak is gewoon de duivel zelf, dat kan ook niet missen. Hoewel de details zijn rijk beschrijven. Want die 7 hoofden, dat zijn 7 achtereenvolgende wereldrijken die hier genoemd worden, maar in Openbaring 17 ook geteld worden. En die 10 hoornen, dat is zo ongeveer het laatste rijk. Nou ja, niet helemaal, het is het 7e rijk, om zo te zeggen. Van die 10 statenbond, van die 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, dan wel die 10 hoornen op het 4e dier uit Daniël 7. Hoe gaat het verder met die draak? Nou, dat staat er. Er werd krijg in de hemel. Nou ja, er werd. Er was. Dat is hetzelfde hoor, in de taal, dat is hetzelfde. er was, krijgen in de hemel. Ook gewoon als je niet weet wat erover gaat, is dat de betere vertaling. Want wat er beschreven wordt, is niet die strijd, of die krijg. Wat er beschreven wordt, is dat die strijd beëindigd wordt. En dus vertaal je niet met werd, alsof het toen pas ontstond. Er was altijd al krijgen in de hemel, ook in oud-testamentische tijd. En dus, er was krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht, zij krijgden wel, maar kregen niks, hè? Zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zodat er sprake is van de draak en zijn engelen die uit de hemel geworpen worden. En waar komen zij dan terecht, denkt u? Ja, als je uit de hemel geworpen wordt, dan kom je op de aarde terecht, hè? En dat staat er ook achter, hoor, staat erbij. Er staat, ze hebben niet vermocht, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, zodat je zeker terecht bent in Genesis, hè? De oude slang. Welke genaamd wordt Diabolos in het Grieks en Satan in het Hebreeuws, die de gehele wereld verleidt, de verleider, de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, de vorst der duisternis, hoe hij maar heet. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen op de aarde. Noemen ze een wetteloze. Noemen ze zo'n des verderfs die op aarde komt. Waar komt hij vandaan, denkt u? Uit de hemel? Vrijwillig? Nee, hij wordt vernederd. Want het is een vernedering en niet alleen fysiek. Hij wordt op aarde geworpen. Wat denkt u dat hij op aarde gaat doen? Nou ja, grote toorn ontwikkelen, want hij heeft kleine tijd. Uit vers 12. De duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij heeft kleine tijd. Vind het prachtig geformuleerd. Je moet er altijd bij grijnzen. Grote toorn, kleine tijd. Ja. Daar staat er, vers 10. Ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht in het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. Zijn uitdrukkingen die eigenlijk ontleend zijn aan Psalm 2. Zij, de volkeren beraadslagen tezamen tegen God en zijn Christus. Let op de uitdrukking, zijn Christus, zijn gezalfde is het dan vertaald natuurlijk. In Psalm 2. En hier is het God en zijn Christus. En in Psalm 2 staat dat de volkeren beraadslagen tezamen tegen God of de Heere, wat er maar staat, en zijn Christus. En er staat ook dat de Heer dan wel degene die in de hemel woont hen zal bespotten, zeggende, ik heb toch mijn koning al gezalfd, er is niks meer aan te doen. En dan, in de toekomst, dan, dat wil zeggen ooit in de toekomst, later, zal ik tot hen spreken in mijn toorn en in mijn grimmigheid zal ik hen verschrikken, enzovoorts. Daar wordt dus aangekondigd dat ooit dat oordeel komt. En daarna staat er ook die uitdrukking dat hij al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. Dus je bent weer helemaal terug. En naar aanleiding van vers 5 zou je al in Psalm 2 geweest zijn. En dat je dus hier die uitdrukking vindt, onze God en zijn Christus, ja, dat is aan Psalm 2 ontleend. En dan staat er verder in vers 10, want de verklager onze broederen, dat is ook een aanduiding van de duivel. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren nog eens? Romeinen 8 zijn we ook weer. De verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen. Wie zijn zij die hem overwonnen hebben? Er is in de inleiding gelezen over wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God. Maar ook over in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Wie hebben hem overwonnen? Nou ja, binnen het kader van dit schriftgedeelte, Michaël en zijn engelen. Michaël en zijn engelen krijgden. En zij hebben overmacht. En toen werd de draak en zijn engelen dus als gevolg daarvan nedergeworpen. Zij, vers 11, hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Het leven van Christus. Het bloed van Christus. Hebben de engelen dan ook deel aan het leven van Christus? Ja, wij wel. Ja, hè? En zij hebben hem overwonnen door het woord hunner getuigenis. De engelen. Door hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Zijn er ook martelaren gevallen onder de engelen? Staat hier toch? Volgende vraag dus. Wie zijn die engelen? En dan is het niet moeilijk natuurlijk, hè? Want we wisten toch al niet wie Michaël en zijn engelen waren. Dat is toch al zo'n vreemde categorie. En nou weten we ineens wie het zijn. Want wie hebben de draak en zijn engelen overwonnen? Wie nemen de macht over straks in de hemel? Christus en de gemeente. Nou, dan heb je het antwoord op de vraag naar aanleiding van Daniël 10 en 12. De vraag namelijk, wie is Michaël en wie zijn die engelen? Nou, in hoofdstuk 10 is het een beetje ingewikkeld, want het hele hoofdstuk is symboliek. Maar hoofdstuk 12, de eerste verse, die kent u toch nog niet, hè? Daniël 12, daar komt onze uitdrukking grote verdrukking vandaan. Vers 1, gewoon, hè. Te dier tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volk staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niets geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op die tijd toe, en te dier tijd zal uw volk verlost worden. Nou ja, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek. Gelovigen dus daaruit, hè. Te der tijd. Wanneer? Nou ja, in de tijd dat de zoon van David alsnog zijn troon zal vestigen in Jeruzalem. Daar gaat Daniël over, hè? Sinds Daniël 1. Te der tijd wijst gewoon naar de toekomst. Dat betekent gewoon later. In de toekomst. Te der tijd zal Michaël opstaan. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest, daar hebben we de uitdrukking de grote verdrukking aan te danken. En deze uitdrukking wordt geciteerd dus in Matthäus 24, Marcus 13. Als dan zal grote verdrukking zijn. Het wordt letterlijk aangehaald. Dat is dus strikt genomen de tweede helft van de 70ste week van Daniël, voor zover het althans betrekking heeft op uw volk. Want 70 weken, inclusief de 70ste, zijn bestemd voor uw volk en uw heilige stad. Daniël 9, vers 24. En de uitdrukking uw volk staat hier ook, hè? Te dier tijd zal uw volk verlost worden. Wanneer wordt uw volk verlost, het Joodse volk? Weten we heel nauwkeurig. Na 70 weken, want 70 weken zijn bestemd over uw volk. En aangezien dat 3,5 jaar van grote verdrukking aan vooraf gaat, klopt het dus helemaal precies. Te der tijd zal Michaël opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uws volk staat. En daar ga je dus, hè. Michaël wordt geacht het Joodse volk te vertegenwoordigen. Hij is een vorst die het Joodse volk vertegenwoordigt. Noem eens iemand die het Joodse volk vertegenwoordigt. De Messias zelf, uiteraard. De zoon van David. De leeuw uit de stam van Juda. Dat is openbaring 4 en 5 weer, hè? De man met de scepter die aan Juda gegeven of beloofd is, enzovoorts. En dan zegt hij, maar Michael is toch een engel? Dan zeg ik, nou, en wat is het probleem? Dat weet toch iedereen? Dat de Messias voorgesteld wordt als engel? En in het Oude Testament is het toch sprake van, ik citeer me even weer, de theologische werken, weet u wel. Ja, dat doe ik altijd met gemengde gevoelens, maar ik heb groot respect voor de lui die dat gedaan hebben. Hè. Dus dan gaat hij weer, je kent toch allemaal dat verschijnsel in het Oude Testament van de zogenaamde Christofanie. Christofanie, de verschijning van Christus, avant la lettre, dat wil zeggen voor hij de Christus was. De verschijning van de engel des Heren, beschreven als theofanie, namelijk verschijning van de Godheid. Maar de Messias is toch het beeld Gods en de verschijning van de Godheid. Maar ook beschreven als Christofanie, daar is geen verschil tussen, dat is hetzelfde. De engel heet hij. En uitdrukkingen als, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, hè? Uit Maleachi, ja, mijn engel betekent dat, ja. Ja, dat is in de eerste plaats de Heer Jezus Christus zelf. Ongeacht wat het woord engel dan helemaal precies betekent, want daar hoef ik niet eens op in te gaan. Michael en zijn engelen is gewoon Christus en de gemeente. En als die opstaat, dat betekent gewoon als die actief wordt. Zie wat gaat doen. Nou ja, wat is het eerste op Gods agenda dan? Als het gaat over het werk Gods hier op aarde. Dat is toch in de eerste plaats de verlossing van het Joodse volk. Zijn eigen stam. De koninklijke stam uit alle stammen van Israël. Nou, dat gaat hij dus doen. En moeilijker is dat niet, maar alleen het gaat over de openbaring van zijn koningschap vanuit de hemel, waar hij al een troon heeft, waar hij uitermate verhoogd is, waar ook wij met hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wij die leden zijn van zijn lichaam, schapen zijn er wij, de leden van zijn volk, huisgenoten van God, want we zijn leden van zijn huis en hoe het allemaal maar heten mag. Koningen en priesters met hem. En als het één keer het spel op de wagen gaat, om zo te zeggen, wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, punt 1, hij eruit en wij erin. Weg met die oude regering. Die wordt vernederd en wij worden verhoogd. Het is precies wat je dus in Openbaring 12 dan dus leest. Namelijk, je leest daarover de opname van de gemeente. En vervolgens over de nederwerping van Satan. Het is een volkomen logische samenhang van gebeurtenissen. Hij eruit en wij erin. Zo zit dat. En waarom heet het Michael en zijn engelen? Wel, daar is een goede reden voor, dat weet ook iedereen. Gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. Dat betekent niet dat je het daar niet vinden kunt. Het betekent dat als je het ergens wil vinden, dan moet het zijn in het Oude Testament. Waar is het verborgen? Zeg maar, in het Oude Testament. Ga dan maar eens kijken. Daar is het verborgen. En de gemeente vind je in het Oude Testament onder andere onder de naam Michael en zijn engelen. Had toch moeilijk kunnen staan de gemeente? Openbaring van gemeentelijke waarheid komt pas in het Nieuwe Testament. Begint bij de Heer Jezus. Die er dus ook over spreekt. En die zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Moest nog gebeuren, maar moest er zelfs nog aan beginnen. Want dat kan niet anders, want Christus is hoofd en dus eersteling van de gemeente. En hij is begonnen met de bouw van de gemeente na zijn opstanding uit de dood. En dat is een verborgen werk voor de wereld. En zeker voor het Jodendom. En dat mocht in het Oude Testament niet bekend zijn in de zin van geopenbaard. Dat staat zo geformuleerd in Efeze 3. En het lijkt me wel voldoende. Nee, in Romeinen 16 ook, maar vooruit. Maar het lijkt me wel even voldoende. Maar je vindt het wel in het Oude Testament. Als je het kent, dan herken je het in het Oude Testament. bij nader inzien. Dat is wat de nieuwtestamentische bijbelschrijvers doen, met Paulus voorop als u mij vraagt. Verwijzen naar het Oude Testament, omdat daar die gemeentelijke waarheid wel degelijk is vastgelegd. En een van de manieren is deze, Michael en zijn engelen. Als in Daniël 10 sprake is van uitstel, met betrekking tot het profetisch woord, sprake van uitstel. Daniël bad, maar het duurde wel 3 weken, zeg, voordat er iemand kwam. En dan wordt in dat verband, vanwege het uitstel, wordt de naam Michael geïntroduceerd. Waarom zou dat nou zijn? Omdat die hele uitstel waarvan gesproken wordt in Daniël 10 een uitbeelding is van onze gemeentelijke tijd. Niet dat er sprake is van uitstel, maar er zit in ieder geval een onderbreking in, hè? In het werk Gods, althans met betrekking tot de wereld. En in dat verband wordt Michael geïntroduceerd in zijn personeel. Ja, maar dat komt omdat die een uitbeelding zijn van de gemeente. Het wordt daar geïntroduceerd. En hier in Daniël 12 kom je hem weer tegen. En in Openbaring 12 had net zo goed kunnen staan. En die mannelijke zoon krijgde tegen de draak en zijn engelen. En die mannelijke zoon heeft overwonnen. En dat staat er weer niet. Integendeel, er staat Michael en zijn engelen. En daarmee wordt dus meteen verklaard wie die Michael is uit Daniël 10 en Daniël 12. Het is niet een geheim wat ons geïntroduceerd wordt hier. Het is de verklaring van wat wij in het Oude Testament niet zouden herkennen als we niet meer dan dat hadden. Maar hier moet het zo zonder meer duidelijk zijn. Bovendien, vers 6, opdat zij haar al daar zouden voeden. Wie zijn die zij eigenlijk die die vrouw zullen voeden in de woestijn? Ja, dat is ook die mannelijke zoon. Onder het motto, vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder. De zoon zorgt voor de moeder. Maar dat gaat gebeuren. De gemeente zorgt voor Israël. Sterker nog, de gemeente is verantwoordelijk voor Israël. Want de gemeente staat in rangorde, in de Bijbelse rangorde, boven Israël. Wie zijn Michael en... Nee, natuurlijk, dat is Christus en de gemeente. Die trouw waren aan het woord van God en daarmee de duivel hebben verslagen, om zo te zeggen. Door het woord hun getuigenis, vers 11, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, enzovoorts. En dat bracht hen de overwinning. Dat brengt u en mij tot vandaag, nu, in ons dagelijks leven ook de overwinning. Want wij zijn immers in Christus meer dan overwinnaar. Er wordt een heleboel gepubliceerd. Ik vind het zo'n net woord. Over hoe wij als christenen moeten leven, wat wij moeten doen en wat de Heer van ons verwacht. En er wordt dan ook nog gezegd dat we christelijke leiders nodig hebben enzovoort. Dat is omdat men de Heer aan de kant zet en dan zit men zonder leiding. Hè. Dat is, dus dan moeten wij zelf weer voor leiders zorgen op democratische wijze. En er zijn weer cursussen voor, zodat altijd weer mensen aan de kost kunnen komen die zich automatisch alweer boven de leiders geplaatst hebben door ze eerst op te leiden. Heb je dat allemaal nog? Ik heb er zo'n grote moeite mee allemaal, hè. Het hele punt is, wij zouden trouw zijn aan het woord van God. Niet trouw aan de leer, dat is dus ook niet orthodox. Hè? Niet trouw aan de leer, niet trouw aan de kerkelijke instituten, waar we trouwens helemaal niet verantwoordelijk voor zijn. En die we ook niet hoeven te stichten of te bouwen of wat dan ook. We zouden slechts trouw zijn aan het woord van God. Onder het motto, er staat geschreven, net als de Heer zelf in de tijd. En dat is niet de mechaniek dat dan in werking treedt waardoor wij de overwinning hebben. Het is de Heer die ons dan zegent omdat wij trouw zijn aan Hem. Zoals de Heer Jezus zelf werd opgewekt als de eersteling uit de dood, zegt mijn Bijbel op grond van zijn gehoorzaamheid, zijn trouw, zijn geloof. Wij hebben er van alles anders voor in de plaats getheologiseerd, maar de Bijbel zegt alleen dit maar. Op grond van zijn gehoorzaamheid, op grond van zijn trouw. Nou, dat geldt voor ons precies hetzelfde. Daarmee hebben wij nu reeds de overhand, heet dat, met een oudtestamentische term, op de machten van de duivel. En definitief in de toekomst zal die strijd beslecht worden, dat wil zeggen beëindigd worden ook. En dat is ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dan breekt niet die strijd uit, dan wordt die strijd beëindigd, definitief. Dan wordt die figuur naar beneden geworpen. Dat is wat gaat gebeuren. En dan wordt hij dus zo langzamerhand, zullen we maar zeggen, op aarde openbaar. In ieder geval, dan gaat hij hier op aarde aan het werk. En hoe lang het duurt voordat hij openbaar wordt als mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, dat hangt er vanaf van wie er naar kijkt. Of hij het erkent of niet. Dus dat is een subjectieve aangelegenheid. En dus hou je alleen over objectief. En objectief wil zeggen, hij wordt op aarde openbaar. Zodra hij uit de hemel geworpen wordt, dan heeft hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. In Openbaring 12 blijven wij nog even. Want daar staat in de eerste plaats in vers 12... Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Dat wil zeggen, dat is wat onder de hemel is. Hè? Beneden de hemel heb je de aarde en de zee. Wee degene die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. En toen de draak zag, want dan gaat het over de vraag waaruit bestaat die toorn dan zo ongeveer. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd die het manneken gebaard had. Hij keert zich dus in ieder geval tegen de Joodse natie, zal ik maar zeggen. Dat weten we al, want in het midden van de week wordt dat beeld opgericht en dan de gruwel der verwoesting, de verwoestende afval, of hoe het maar genoemd wordt in de verschillende Bijbelgedeelten. Hij heeft de vrouw vervolgd die het manneke gebaard had. En aan de vrouw, vers 14, zijn gegeven twee vleugelen eens groten arends, opdat zij zou vliegen, in de zin van vluchten uiteraard, in de woestijn in haar plaats, implicerend een gereserveerde plaats, een plaats haar bereid in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht der slang. En u begrijpt dat je met dit vers nadere informatie krijgt over wat er in vers 6 al stond. De vrouw is gevlucht of vluchtte naar een plaats in de woestijn, haar van God bereid opdat zij haar al daar zouden voeden. 1260 dagen. En 1260 dagen komt overeen met tijd, tijden en een halve tijd, ontleend aan Daniel, want daar komt die uitdrukking voor, Daniel 7, tijd, tijden en een halve tijd. Dat wil zeggen één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd, dat is 3,5 tijd, overeenkomend met 3,5 jaar van 360 dagen, is dus 1260 dagen. En zo staat het dan ook in vers 6 hiervoor. En daar wordt zij gevoed. En het ligt voor de hand dat zij gevoed wordt door Michael en zijn engelen, die immers de draak naar beneden hebben gegooid, hebben overwonnen. En het ligt voor de hand dat Michael en zijn engelen dan vervolgens inderdaad zorgen voor die vrouw. Bovendien koppel ik hem weer even terug naar Daniel 2, waar ik het geloof ik niet helemaal gelezen heb, maar er staat en te der tijd, niet alleen zal dan Michael opstaan, maar er staat te der tijd zal uw volk verlost worden. En daar gaat het dus ook inderdaad over. En wat betreft die twee vleugelen eens groten arends, het staat tegenover de vleugel, de gruwelijke vleugel. Dat gaat over afgoderij, maar hier gaat het over de vleugelen van God zelf. Het is beeldspraak die bovendien ontleend is, eveneens aan de uittocht uit Egypte. Want daarover staat dat de Heer zegt dat hij hen op arendsvleugelen gedragen heeft uit Egypte de woestijn in en daarna de woestijn door, waarbij die vleugelen een uitbeelding zijn van de kracht van God uiteraard. Onzienlijke kracht wel te verstaan, dat wil zeggen hemelse kracht en vandaar vleugelen. Het is een veel voorkomende beeldspraak in de Bijbel. ontleent ook onder andere, of ook voorkomend onder andere in de uitdrukking, hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen onder de vleugelen, gelijk een hen haar kiekens. Maar het is beeldspraak die je zou moeten begrijpen. Voor het geval u dacht dat hier sprake was van een vliegtuig, moet ik u zeggen dat dat niet de bedoeling is. Nou, het lijkt me wel weer tijd om terug te gaan naar 2 Thessalonicenzen. Vers 8 van hoofdstuk 2. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Als de wederhouder uit het midden verdwenen is, uit het midden opgerezen is, onder verwijzing naar wat ik vorige keer erover gezegd heb, dan zal bij diezelfde gelegenheid de ongerechtige op aarde geworpen worden. En sneller dan hier kun je het niet vertellen, want er staat meteen achter, de welke de Heere verdoen zal door de geest of adem zijns monds. En nog een keer, en teniet maken, annihileren. Wegdoen, vernietigen. Destroy heeft de Authorized Version. Maar het is te annihileren, teniet maken, tot nul maken. Hij zal hem teniet maken door de verschijning zijner toekomst, waarbij je twee woorden achter elkaar hebt ter aanduiding van de wederkomst van Christus. En hier staat de toekomst van Christus tegenover de toekomst van Satan. De aanwezigheid van Christus tegenover de aanwezigheid van Satan. Maar daar komt zo op. De uitdrukking, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds, door de adem zijns monds, betekent uiteraard doordat God spreekt. Door zijn woord. En zoals Michael en zijn engelen de overwinning hebben behaald door het woord hunner getuigenis, lazen wij er straks in Openbaring 12, zo zal ook deze ongerechtige, deze zoon des verderfs teniet gedaan worden door het woord van God. Vergis je niet, het woord van God is nou eenmaal de kracht waardoor God schept. Zo zonder meer. Zijn werk doet. Als God wat doet, spreekt hij. Wat hij ook doet, hij doet het door zijn woord. En als we willen dat de Heer in ons wat doet, oké, maar dan zouden we trouw zijn aan zijn woord. Naar hem luisteren, ons door hem laten onderwijzen en daar de consequenties van dragen. De uitdrukking zelf overigens is ontleend aan Jesaja 11. Het is feitelijk ontleend aan het laatste deel van vers 4. Met de adem zijner lippen, met de geest zijns monds, met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze, enkelvoud, die ene, zal hij de goddeloze doden. Nou kan zo'n uitdrukking ook opgevat worden in het meervoud, dat wil zeggen in het algemeen. Hij zal de goddeloze doden, kan heel goed betekenen, hij zal alle goddelozen doden. Maar het moet toch even opvallen dat het in het enkelvoud staat, gaat over één in het bijzonder. En de vraag, wie is dat in het bijzonder, is natuurlijk gewoon, noem eens een goddelozen. Noem eens iemand die zich stelt boven God, die zich verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Met dank aan 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. De duivel zelf dus. En hij zal hem verdoen, of zal hem doden, annihileren, wegdoen, vernietigen. Door de adem zijn lippen, dan wel door de geest zijn monds, dat is hetzelfde. Maar nou ik hier toch ben, in Jesaja 11... lees ik even vanaf vers 1. Hè. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izzi. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Vrucht voortbrengen, dat is twee keer hetzelfde. U wordt geacht te begrijpen dat dit slaat op de opstanding van Christus. Want anders kun je geen kant op met de afgehouwen tronk van Izzi. Waar het gaat om de gewone afstamming, de stamboom. De afstamming van David. Wel, die was niet afgehouden in de dagen van de geboorte van de Heer Jezus. Er liepen nogal wat mensen rond die van David afstamden. Of van Izzi, de vader van David. Maar die afgehouden tronk, dat slaat uiteraard op de dood van de Heer Jezus. En dat reisje is nieuw leven, is opstanding uit de dood. Dergelijke termen komen we trouwens ook in Jesaja wel vaker tegen. Daarna staat er, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. Dat is 7 keer geest. En u moet zich dan afvragen, waarom staat dat hier met zoveel woorden, want het is toch heus maar 1 geest, uiteraard, namelijk de geest des Heren. En het antwoord is, omdat in dit vers besloten ligt heel onze tegenwoordige bedeling, waarbij God een werk doet niet in het openbaar, maar verborgen voor de wereld. Het is een geestelijk werk, onder het motto van Zacharia 4, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Hetgeen ook bevestigd wordt in vers 3. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. Rieken, dat is ruiken. Dat gaat dus ook over gas. Over geest dus, hè? Over geestelijke dingen. Dat weet je, geest en gas is gewoon hetzelfde woord. Hè? Onzienlijke dingen die waargenomen worden. Zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten, en hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Dat wil zeggen, de Heere ziet en hoort, maar oordeelt niet. En dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Maar in de toekomst, ja, dat is niet helemaal duidelijk in de vertaling, want in vers 4 wordt begonnen met het woord maar. Maar het had gewoon moeten zijn en. Daarna namelijk. Vervolgens. Het is wel een tegenstelling. En dat hebben de vertalers reden gevonden om te vertalen met maar. Maar in de praktijk, dit is gewoon volgorde waarin dingen gebeuren. Het had dus gewoon en kunnen zijn. Want daarna, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. En, daar staat het doch, dat is allemaal hetzelfde woord, en, doch, maar. En hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. En dat is in ieder geval de beschrijving van wat de Heer doet in zijn wederkomst. Wanneer hij weer zal spreken en daarmee oordeel zal brengen, met dank aan Psalm 2. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. En dat leidt uiteindelijk dan tot een nieuwe schepping die beschreven wordt, althans tot op zekere hoogte, die beschreven wordt in vers 6. Tot en met 9 eigenlijk. Waar dan staat, en de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen en het kalf en de jonge leeuw en het mes veten samen en een klein jongske zal ze drijven. Ik weet wel dat we geacht worden te geloven dat dit de beschrijving is van de 1000 jaren. Maar ik zie dat er niet in. Het is me nooit gelukt. Wat ik erin zie is niet de 1000 jaren. Wat ik erin lees is een nieuwe schepping. En die komt pas na de 1000 jaren. Dat het niettemin gaat over het koninkrijk van Christus, ja, dat is duidelijk. En dat is het dan ook. Maar in de eerste 1000 jaren van dat koninkrijk zijn wij nog op een oude schepping. En je mag aannemen dat er weliswaar, nee, dat weten we zeker, dat dan ook mensen geboren worden en dat ze ook tot geloof komen, wedergeboren worden. Maar te veronderstellen dat wolf en luipaard en geitenbok en kalf en jonge leeuw wedergeboren zijn dan en dus een andere natuur hebben gekregen en elkaar niet meer opvreten, ja, dat vind ik toch wat erg voortvarend. Dus het lijkt mij dat deze versen beschrijving geven gewoon van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen, gewoon van het koninkrijk van Christus. Maar pas, het is een eeuwig koninkrijk, dat is heel lang. Maar het is de beschrijving pas van na 1000 jaren. Bovendien, waarom zou er na 1000 jaren alsnog een nieuwe schepping moeten komen? Omdat het niet allemaal pais en vree is. Maar goed, daar ging het me nou verder niet om. Waar het me om gaat, is de volgorde van de dingen die hier vermeld worden. En dat blijkbaar de uitdrukking uit 2 Thessalonicenzen 2. Hij zal de goddeloze teniet maken door de geest zijns monds, of verdoen door de geest zijns monds, dat die inderdaad ontleend is aan deze uitdrukking uit Jesaja 11. Dat je woorden van gelijke strekking ook tegenkomt. Nog in Openbaring, ja, dat laat zich raden. Ook afkomstig dus uit Jesaja 11, vers 4. Dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Ik ben terug in vers 8 van 2 Thessalonicenzen 2. En teniet maken door de verschijning zijn toekomst. Dat wil zeggen in zijn verschijning, dan wel in zijn toekomst, zijn aanwezigheid. Niet meteen bij de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week, maar in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. En dat is een hele periode waarin dat gebeurt. Bovendien, aan het eind van die periode wordt de Satan geworpen in de afgrond, heet dat, in het dodenrijk. Maar het definitieve eindoordeel komt heus pas 1000 jaar later, op de jongste dag. En dan heet het de tweede dood, en die is dan definitief. Dan is er pas sprake van teniet maken definitief. Maar die details worden hierbij niet gegeven. Dat is ook nergens voor nodig natuurlijk, hier ook. In elk geval, de openbaring van die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, is niks anders dan de activiteit van Satan op aarde, lijfelijk, fysiek. Want dat vertel ik er altijd maar bij. We hebben in de toekomst van doen met twee figuren die enerlei mening hebben, heet het in Openbaring. De ene is een afstammeling van Ismael, Esau, Agag. Nee, Ismael, Esau, Amalek. Agag, Haman. Kortom, Amalek. Waarvan staat, de Heer heeft een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. En waarvan ook staat dat die strijd pas beëindigd zal worden, definitief, in de dagen dat Israël definitief verlost zal worden. Er staat al in Deuteronomium, dus het lijkt me duidelijk genoeg. Dat is gewoon één mens die officieel de koning zal zijn, om zo te zeggen, of hoe je ze iemand maar noemt dan, van dat laatste wereldrijk. Dat van die 10 staten, die 10 hoornen, waartussen er één opkomt en zijn macht vestigt over alle 10. Dus de baas van de, wat wij dan populair noemen, de 10 statenbond. Maar dat is gewoon één mens. Je kunt zeggen, er is iets ongewoons aan, want u laat zich gebruiken door de duivel. Dan zeg ik, dat is helemaal niet ongewoon voor politieke machthebbers dat ze zich laten gebruiken door de duivel. Wat denkt u, hoe de duivel de wereld regeert eigenlijk? Er is niks ongewoons aan. Zo werken die dingen. Maar het ongewone eraan is dat we van doen hebben met een climax van deze gebeurtenissen, althans op aarde. Begrijp je me goed, de vernedering van Satan is al lang in werking gezet. Hij verschijnt op aarde. Maar de Satan op aarde, dat is iemand anders. Die stamt niet van een mens af. Niet van Esau, Amalek, Agag, Haman. Om Goliath even buiten de lijn te houden. Hij is namelijk geen mens. Hij is één engel die op aarde geworpen is. En engelen die op aarde zijn, zien eruit als één man. Niet als één vrouw, overigens. Als één man, dat kun je de hele Bijbel door, kun je dat met betrekkelijke regelmaat terugvinden. En daarom kan hij hier ook gewoon mens genoemd worden. In vers 3. De mens der zonde. Want het woord mens is niet de aanduiding van afstamming of iets dergelijks. Het woord mens duidt gewoon een bepaalde verschijningsvorm aan. En het hele punt is dat als een engel materialiseert, dat wil zeggen op aarde verschijnt, in een stoffelijke gedaante, dan ziet hij eruit als mens. En dat is weer zo, omdat hij dat dan ook is, al stamt hij dan niet van Adam of enig andere mens af. verbijsterend is om te zien in het Oude Testament hoe daar die, wat wij noemen, engelen verschijnen. En hoe er gewoon staat, niet engel, staat man. Heel dikwijls. En dan staat er ook van, bij Jozua vind ik ook altijd wel leuk. Jozua komt die man tegen en hij zegt, wie bent u? Hoort u bij ons of bent u van de tegenstander? Die zag gewoon een mens. Alleen het was de Heer. De engel des Heeren vooruit. En het is zelfs zo sterk dat tot vandaag de dag nauwelijks door, hier en daar wel natuurlijk, maar het nauwelijks doordringt dat die Melchizedek, aan wie Abraham tinde betaalde, ook niemand anders was dan de Heer zelf. Ik vind het altijd verbijsterend dat men liever de vraag houdt. Sommigen zeggen dat ook en schrijven dat ook. Wij weten het niet, dus laten we geen antwoorden geven. Niet speculeren. Maar je zou toch moeten herkennen meteen. Als Abraham tinde betaalt aan iemand die wij niet kennen, dan weten we toch wie het is. Abraham wilde zich aan niemand onderwerpen, van niemand afhankelijk zijn en zegt, ik heb een Heer en die zorgt voor mij, die doet mij beloften en wat dan ook. En verder heb ik met niemand wat van doen. En ik kom Melchizedek tegen en dan geeft hem een tiende van de buit en wat het allemaal maar was enzovoorts. Wie is Melchizedek? De Heer zelf. Zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsregister is de zoon van God gelijk geworden, staat er in Hebreeën 7. Hebreeën 7 legt het uit. Maar het ontgaat ons, hè, want we hebben voor die tijd al een oordeel gevormd. En dus Christus is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. De Heer, Christus om zo te zeggen, Jehovah, werd ons geïntroduceerd met deze titel. Melchizedek, dat wil zeggen koning der gerechtigheid en koning des vredes. Zo staat het er toch? Dan weet je toch wie dat is? Dat is de Heer zelf. Nog afgezien van alle verdere argumentatie. De mooiste vind ik altijd deze. Dat van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek gezegd wordt dat het niet overdraagbaar is. Omdat degene die het heeft en ontvangen heeft, dat is wegens de kracht des onvergankelijke levens. Hetgeen meteen bepaalt dat Melchizedek, de figuur uit het Oude Testament, beschouwd moet worden als een onsterfelijk iemand en zijn priesterschap wordt niet aan een ander overgedragen. Staat in Hebreeën 7 uitgebreid. En dus blijft maar één optie over, die Melchizedek is Christus. Nou ja, Jehovah, de Heere. Mag allemaal niet zo moeilijk zijn, hè. Maar goed, ik ben nou aan het afdwalen, want waar het over gaat natuurlijk is gewoon dat als de duivel op aarde geworpen wordt en zijn engelen, krijgen wij dus op aarde een zootje volk. Ik denk, ik moet geen plechtige termen gebruiken voor die lui. Krijgen we een verzameling volk, wat hier op aarde rondloopt en waarvan wij mensen denken, dat zijn buitenaardse wezens, joh, die komen ergens anders vandaan. Komen van Sirius, let op mijn woorden. Komen van dat is al tientallen jaren geleden voorbereid. Hè? Komen van Sirius. Zijn hoogst ontwikkelde mensen, hoogst geëvolueerd. En die zijn naar het heelal verhuisd. Die komen vandaar terug. Om op aarde orde op zaken te stellen. Die oude beschaving die ze achtergelaten hebben. En die ook wat achterlijk gebleven is. En die wordt nu bijgewerkt. Dit soort dingen is echt waar. Er bestaan al tientallen jaren allerlei publicaties over dat dit gaat gebeuren. En niet als verklaring van de Bijbel. 100% buiten de Bijbel om. Het gaat gebeuren. En vandaar dat wij langzamerhand moeten geloven dat het heelal barst van het leven. En dat vroeg of laat en waarschijnlijk al lang in het verleden die lui hier geweest zijn. En binnenkort komen ze terug. En als je vroeger geloofde dat er ergens op andere planeten leven was, werd je voor krankzinnig verklaard. En als je tegenwoordig gelooft dat er op andere planeten geen leven is, word je krankzinnig verklaard. Het kan verkeren. Heet zoiets, hè. Wij worden er rijp voor gemaakt, voor dat soort dingen. Maar het gaat ook daadwerkelijk gebeuren, ja. Satan en zijn engelen, hoeveel, weet ik niet. De meesters der wijsheid worden ze genoemd. In die andere literatuur, hè. Ja, Dus dat weet je toch voorhand. Hè? De grote wereldleraar en de meesters der wijsheid komen de mens onderwijzen, want ze hebben als doel om de tijden en de wet te veranderen. De tijden en de onderwijzing te veranderen. Dus Daniel 7 staat er gewoon. Tijden en wet te veranderen. In het Engels krijg je dan dus een new age. Een nieuwe wereld. Nieuwe tijden. New age. De wereld wordt er rijp voor gemaakt. Nou goed.
Verwekken ze dan weer reuzen? Verwekken ze dan weer reuzen?
Dat zou maar zo kunnen. Al heb ik de indruk, maar dat is precies zoals ik het nu zeg. Al heb ik de indruk dat ze zich niet met de mens vermengen bij die gelegenheid. Wel dat dat kan, ook dat het in het verleden gebeurd is. Maar wij zitten met de uitdrukking in Daniel 2, waar staat, doch zij zullen zich door menselijk zaad niet vermengen. Ik denk namelijk tegenwoordig, ik zei toch ik denk, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat dat ijzer vermengd met modderig leem, dat de ijzer staat voor militair geweld, dat staat er allemaal bij in Daniel 2. Maar ik denk dat dat modderig leem de verwijzing is, hoe je er een heleboel kanten mee op kunt en ze geen van allen kunt bewijzen. Maar ik denk dat het de verwijzing is naar die figuren die uit de hemel op aarde gekmakt worden en dus een menselijke gedaante aannemen, althans voor korte tijd. Vandaar dat het nogal modderig is en een beetje slappe constructie. Die staat er ook bij, stelt niet veel voor, staat er. En dan staat er toch, mensen zullen zich door menselijk zaad niet vermengen. Dus het moet toch op soort mensen slaan. En ik denk dus dat het daarover gaat, ja. De idee dat er sprake zou zijn van voortplanting, dat wil zeggen gemeenschap tussen engelen en vrouwen, want zo ligt het dan, is ontwikkeld geworden eigenlijk. Nou ja, in de eerste plaats omdat dat blijkbaar kan, want dat staat in het Oude Testament, dat het voorkwam. En het andere is dat men problemen heeft met de figuur van Antichrist. Wie is dat eigenlijk? En aan de ene kant wil men die Antichrist een menselijke afstamming toeschrijven aan de hand van enige schriftplaatsen. Uit bijvoorbeeld Ismaël, Esau, enzovoort, dat rijtje weer. Dan wel uit Israël. En aan de andere kant schrijft men hem satanische, bovenmenselijke krachten toe, want die worden in de Bijbel ook genoemd. Die wonderen en tekenen, de leugen en wat het maar was ook alweer. En dus bestaat er een wijdverbreide theorie die zegt dat het gaat om één figuur die vermoedelijk, want je moet een beetje bijbels blijven, die vermoedelijk door de duivel verwekt is in een vrouw die nog maagd was. Ja, zoals de Messias. En daarom zal men hem ook als Messias, als Christus, Antichrist, als Christus accepteren. Omdat hij beantwoordt aan bijbelse profetie, de maagd zal zwanger worden een zoon baren. Maar deze is dan verwekt niet door God in de maagd Maria, maar is verwekt door de duivel in de een of andere vrouw. Bovendien worden er natuurlijk toch, ook in onze dagen, heel wat theorieën verspreid over de ontwikkeling van de mens die zou hebben plaatsgevonden via inmenging van buitenaardse wezens die hier nageslacht verwekt hebben. En er bestaan zelfs theorieën dat de hele mensheid zomaar, laten we zeggen, ontstaan is uit de geslachtsgemeenschap tussen de een of andere buitenaardse wezen en een orang-outang. Of laten we zeggen, een primaat heet dat dan. Hè? Een primaat, dat klinkt wat positiever. Een aap, in gewoon Nederlands. Enzovoorts, enzovoorts. Ik heb het daar niet zo op. Waar het over gaat namelijk, is dat er twee figuren verschijnen zullen. De een stamt gewoon uit die Arabische wereld, uit de wereld van Ismaël, uit de Mohammedaanse wereld, uit het gebied bovendien van Alexander de Grote, dan wel het Griekse Rijk. Uit de Arabische wereld, Mohammedaanse wereld, wat is zo iemand? En Palestijn, als u mij vraagt, Tegelijkertijd een Amalekiet, een Agagiet, een Ismaëliet. Maar ja, zo worden alle Arabieren beschouwd als Ismaëlieten, dus vooruit maar weer. En aan de andere kant kennen wij een figuur. Ja, dat is de duivel zelf die hier op aarde zijn opwachting maakt. Dan heb je dus twee beesten. En zo worden ze ons voorgesteld uiteindelijk in Openbaring 13. En daarna voeg ik er nog aan toe, want ik kan het nou toch verder niet meer uitleggen vanmorgen. Dat je dat onderscheid tussen die twee in Daniël, boek Daniël, niet tegenkomt. Tenzij dan dat je eerst Openbaring 13 over die twee beesten bestudeerd hebt. Dan herken je ze als twee in Daniël. Dan is het een hoorn en die had een mond. En een hoorn is in het Nederlands, maar ook in het Hebreeuws het woord voor kroon. Hoorn en kroon is gewoon hetzelfde woord, hè. Dat weet je, een H en een K, die zijn verwant. Een kroon, keren in het Hebreeuws, een hoorn, een kroon. Dat wil zeggen, een hoorn staat voor koningschap in de Bijbel. Maar de mond is een valse profeet. Iemand die spreekt, die wat vertellen heeft, die wat mensen verleidt met zijn leringen enzovoort. Dat is wat het is. En die hoorn had de mond grote dingen sprekende. En zo wordt het uiteindelijk in Openbaring ook verteld, maar daar blijken er twee figuren te zijn. De een is die koning, dat is die mens dus, en de andere is die mond, die valse profeet. En dat is naar Bijbelse terminologie de antichrist, want in de Bijbel is antichrist, men lezen 1 en 2 Johannes, dan ben je klaar. In de Bijbel is antichrist niet een koning, maar een valse profeet. En die twee figuren, die trekken samen op. Hier in 2 Thessalonicenzen 2 hebben we van doen niet met die Amalekiet, of hoe die maar heten mag, maar hebben we van doen met de duivel zelf. De valse profeet dus. Maar het is de duivel. Daarna heet hij ook gewoon werking van Satan, en hij heet ook kracht der leugen. In de volgende verse, en daarover hebben wij het weer de volgende keer, ja. Dan moeten we het helaas weer bij laten. Maar ik vond dat we ook wel weer lang genoeg nu even over de duivel gepraat hebben. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij hebben uw profetisch woord dat zeer vast is. En wij danken u dat wij weliswaar weten over deze mens der wetteloosheid, deze duivel, deze satanus, deze oude slang. Maar ook dat wij weten dat wij in u meer dan overwinnaar geworden zijn. Waar wij slechts vasthouden aan uw woord. Uw woord dat immers de waarheid spreekt en daarmee een eind maakt aan de heerschappij van de leugen. Wij danken u dat u ons door dat woord ook optrekt uit deze tegenwoordige wereld waarin de waarheid in ongerechtigheid ten onder wordt gehouden. We danken u dat we mogen wandelen in het licht van dit profetisch woord. In het licht van Christus die het licht der wereld is. In het licht van uw nieuwe verbond waarin wij vrijgemaakt zijn van de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis. Waarin wij eeuwig leven hebben ontvangen. En waarin wij staan in de vrijheid, opdat wij zouden leven in uw kracht tot uw eer. Wij danken u daarom opnieuw dat wij uw woord mochten openen, want dat is tot uw eer. Wij danken u dat we onze harten mogen openstellen voor de waarheid, opdat we ons niet zouden laten misleiden en opdat we niet de prooi zouden worden van de duisternis en verwarring van de wereld als zodanig, maar in tegendeel zouden wandelen in uw gemeenschap, in uw licht, ons zouden laten leiden in heel de waarheid, opdat wij u zouden kennen en de kracht van uw opstanding, en opdat uw naam nu reeds in ons verheerlijkt zou worden. Amen.